als gijzelaars zijn meegenomen. Een onvoorstelbare ramp voor Israël. Een dag die altijd in het hart van het Joodse volk gegrift zal staan. In 2005 was de tweede intifada, tweede opstand tegen Israël, tegen het land Israël. Overigens, als ik het over Israël vanmorgen heb, dat is altijd een beetje verwarrend. Heb je het dan over het land Israël of over het Joodse volk? In principe heb ik het over het Joodse volk. Maar in dit geval werd dus het land Israël werd aangevallen. En na de tweede intifada in 2005, toen heeft Israël, omdat ze dachten daarmee vrede te krijgen, Gaza verlaten. Want Israël was ook bewoond door Israëliërs in die tijd. En als ik het over Palestijnen overigens heb, dan denken we allemaal, oh, dat zijn die mensen in Gaza en zo. Maar die zou ik graag Arabische Palestijnen willen noemen. Want de Palestijnen, dat was het volk, dat zijn de mensen die vroeger in Palestina woonden. Het gebied wat onder het Britse mandaat stond, waar Arabieren en Joden en Druzen en Christenen misschien ook wel niet zoveel woonden. In 1948 is dus de staat Israël ontstaan nadat in 1947 de Verenigde Naties de verdeling van dat Palestina hadden voorgesteld. Een deel voor de Arabieren en een deel voor Israël. Een Israël, een thuisland voor de Joden en ook een thuisland voor de Arabieren. Israël heeft dat geaccepteerd, de Joden hebben dat geaccepteerd, maar de Arabieren niet. En die hadden maar één doel, Israël moet van de kaart geveegd worden. En in 2005 was die intifada, Israël trok zich terug uit Gaza. Toen zijn er verkiezingen geweest in Gaza. Die heeft Hamas gewonnen. Hamas is een terroristische organisatie. Dat moeten we altijd heel goed in het oog houden. Het is pure terreur wat zij doen. Je had Hamas en je had Fatah. Fatah, dat was de club van Mahmoud Abbas, van de Palestijnse autoriteit. Hamas won die verkiezingen en toen ontstond er een burgeroorlog in Gaza. En misschien ook in de rest van het gebied. Toen zijn de mensen van Fatah, Hamas won die burgeroorlog, en de mensen van Fatah die overbleven, zijn op gruwelijke wijze door Hamas vermoord. Ze werden bijvoorbeeld van flatgebouwen afgegooid. Echt de meest gruwelijke dingen vonden daar plaats. En toen is de internationale gemeenschap, die dacht van nou weet je, Gaza moet opgebouwd worden, moet floreren. Dus die zijn geld gaan doneren. Enig idee hoeveel geld? Wat denk je? 40 miljard euro minimaal. Er wel meer gedoteerd, maar dit kon ik heel makkelijk achterhalen op internet. 40 miljard euro is door onder andere de EU en andere landen gedoneerd. Nou, dat geld werd natuurlijk gebruikt om Gaza te doen floreren. Hè? Ziekenhuizen te bouwen, scholen en zo. Nee. Dat geld is alleen gebruikt om 1. Hamas in luxe te laten leven. En 2. Om raketten te bouwen, bommen, etc. En om tunnels te graven onder Gaza, zodat ze veilig Israël konden terroriseren. Want in het handvest van Hamas staat dat er geen plaats is voor Israël. Dat wat dus vroeger Palestina was, is het land van de Arabieren, zeggen zij. Israël moet weggeveegd worden. From the river to the sea. The river, dat is de Jordaan. The sea is de Middellandse Zee. Dat moet helemaal schoongeveegd worden. Daarom was ik ook zo boos, jullie misschien ook wel, dat na 7 oktober de partij DENK, een antisemitische partij, dat die, terwijl dus daar een debat over gevoerd werd, dat zij riepen aan het eind van hun betoogje: From the river to the sea, Palestine will be free. Nou, ik draai hem de oren, geef het nog veel te vriendelijk. Schandalig gewoon. In het begin stond iedereen achter Israël, maar jullie weten hoe het gaat. Israël komt meer en meer in het nauw en moet zich verdedigen. Het is te triest voor woorden. Hij doet weer verkeerd dik, hij zit weer rond te zingen. Ja. Vervelend, hè? Waar ik ook zo boos over was, dat is dat toen na 7 oktober in de Verenigde Naties, dat Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, dat hij zegt van ja, het is vreselijk wat er gebeurd is, maar Israël, nou, het is toch schandalig gewoon, dat na zo'n gruwelijke, ja, ik hoef je niet te schilderen wat er gebeurd is, maar op 7 oktober, het is te gruwelijk voor woorden. Ik zeg wel eens, Hitler zou er rode oren van krijgen, wat daar gebeurd is. En Guterres die zegt van ja, maar Israël is ook schuldig. Schandalig gewoon. En zo keert de hele wereld zich steeds meer tegen Israël. En willen ze nu een Palestijnse staat gaan erkennen. Moet je je voorstellen. Ja, en ik sta hier niet om een politiek praatje te houden hoor, maar moet je je voorstellen dat je mensen naast je zou hebben wonen die maar één doel hebben, om jou te vermoorden. Moet je die met open armen ontvangen? Natuurlijk, zegt Israël, wij zijn tegen een Palestijnse staat. Geen wonder, als de Palestijnen vrede zouden willen, de Arabische Palestijnen, maar goed, de Palestijnen vrede zouden willen, zouden ze direct kunnen krijgen. Mensen die wij kennen die in Israël hebben gewoond en gewerkt in de kibbutz Nezamim, die zeiden eens, en dat is helemaal waar, en dat heeft Golda Meir ook gezegd, als Israël vrede aanbiedt, krijgen ze oorlog. Als Israël oorlog voert, dan krijgen ze vrede. Dat is het trieste, want Hamas en de bevolking van Gaza, en nou scheer ik ze even heel erg over één kam, die willen geen vrede. Natuurlijk wonen er in Gaza ook mensen. Ook mensen die dit vreselijk vinden. En er wonen ook christenen in Gaza. Maar ik zal nooit vergeten dat na 7 oktober, dat in Gaza de mensen juichend door de straten gingen en feest vierden vanwege de moordpartij die was aangericht. En dan de strijd tussen Israël en die Palestijnse Arabieren. Mensen zeggen, ja, dat is een strijd, een politieke strijd. Dat is een strijd om land. Dat is een ideologische strijd. Vrienden, het is een geestelijke strijd. In Efeze 6, daar schrijft Paulus, wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de Satan. Want hierachter, en dat zit achter de hele islam, zit een satanische macht die maar één doel heeft, en dat is Jezus Christus, geen koning. Daan, je moet erbij blijven staan, of moet ik daar blijven staan, of zo, is dat beter? Misschien is dat beter, dan doe ik het gewoon zo, dan blijf ik gewoon hier staan.
Kan de tafel wat naar voren zitten?
Ja, maakt niet uit, dat kan ook zo, dat is geen probleem hoor. Nou, de vraag, want dan denk je van, ja jongens, je komt hier om te preken, niet om een politiek praatje te houden. Maar de vraag die daaruit voortkomt is, hoe zit het nou met Israël? Heeft God Israël soms verstoten? Zij zijn toch zijn uitverkoren volk? Hoe kan het dan dat ze zo in het nauw zijn? En daarom wil ik met jullie spreken over de band die God heeft met het volk Israël. En dat begint al heel vroeg in Genesis 12, als de Heere tegen Abraham zegt dat hij uit zijn land moet gaan en dat hij hem tot een groot volk zal maken. En dan zegt hij, ik zal zegenen wie u zegenen en vervloeken wie u vervloekt. En dan moet je kijken wat er door de eeuwen heen gebeurd is. Hoe Israël, hoe het Joodse volk vervolgd is. Ja, je kunt zeggen, ze zijn in de ballingschappen gekomen door hun eigen schuld. Dat is zo. Maar ze zijn vreselijk, vreselijk vervolgd. Zowel voor de Heer Jezus Christus als na de Heer, als in het tijdperk na de Heer Jezus Christus. Daarvoor door de Egyptenaren, door de Assyriërs, door de Babyloniërs, door de Meden en de Perzen, door de Grieken, door de Romeinen, ten tijde ook van de Heer Jezus, maar ook daarna. En weet je door wie ze heel erg vervolgd zijn? Door ons, door christenen. De pogroms die in de eeuwen hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld, en daar waren ook kerkvaders schuldig aan. Hè? En jullie kennen allemaal Augustinus, een heel bekend kerkvader. Maar ook hij heeft zich schuldig gemaakt aan antisemitisme. Antisemitisme is er door alle eeuwen heen geweest. In de middeleeuwen was het zo dat als de Joden ervan verdacht werden dat zij de pest hadden veroorzaakt. En ik zie Karel al knikken. En waarom?
Omdat zij het niet kregen.
Omdat zij het niet. En waarom kregen zij het niet?
Omdat ze de hygiënische wetten...
Omdat ze zich aan de religieuze, de ceremoniële, de hygiënische wetten van het Oude Testament hielden. Dat ze zich dus, dat ze mensen isoleerden, wat we nog steeds in deze tijd doen. En die kreeg corona. En die heeft 2 weken boven in een kamertje gezeten. Ja, isoleren ja. En dat deden de Joden. En daarom kregen ze in ieder geval veel minder de pest. En ze werden ervan verdacht dat ze de pest hadden veroorzaakt. En ze zijn gruwelijk vervolgd door de Inquisitie. Enfin, noem maar op, het is te veel om op te noemen. En je vraagt je af, is Israël nog wel Gods uitverkoren volk? In Deuteronomium 6, daar lees je het volgende. Sorry, in Deuteronomium 7, daar schrijft de Heere, daar schrijft Mozes. Want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. In vers 6 is dat. De Heere uw God heeft u uitgekozen, uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn, dat zijn persoonlijke eigendom is. En dan staat er dit. Niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen heeft. Ik vergeet mijn tijd aan te zetten dus. Om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te houden, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid enzovoorts. En dan staat er ook zo mooi aan het eind van dat stukje. Hij is God, de getrouwe God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor wie hem liefhebben. En zijn geboden in acht nemen tot in 1000 generaties. God is trouw. En hè, wat hij zegt van, jullie waren het kleinste volk, daarom heb ik jullie uitgekozen. En weet je wat mij daarin zo aansprak? Toen dacht ik van, wij ook. Jij en ik ook. Maar wat zijn wij nou? En toch heeft God zijn hand op ons leven gelegd. Niet omdat hij zegt van, nou ja, het dik of Daan, als ik even als voorbeeld mag gebruiken. Jullie zijn zulke geweldige mensen, jullie doen het zo fantastisch. Jullie wil ik wel hebben. Nee. Hij heeft mensen uitverkoren, mensen gekozen, mensen lief gehad die het totaal niet verdienden. Ik in ieder geval niet en jullie ook niet. En door de eeuwen heen is er die trend geweest van God heeft afgedaan met Israël. Ik weet wel vroeger thuis dat mijn moeder bedoelde daar niks naars mee of zo, of met de vinger wijzen. Maar ja, dat hoorde je vroeger. Dan zei mijn moeder van, ja, ze hebben wel de Heer Jezus gekruisigd. En ze hebben wel geroepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Nou, dat hebben ze wel gekregen. En zo is de gedachte opgekomen, God heeft afgedaan met Israël en de kerk, de gemeente, en met de kerk werd dan bedoeld de officiële kerken, die zijn in de plaats van Israël gekomen. Oftewel, Gods beloften voor Israël zijn nu voor de gemeente. Weet je wat ik dan zeg? En de vervloekingen over Israël, zijn die ook voor de gemeente? Nee, die niet. We noemen dat de vervangingstheologie. Een vervloekte theologie waar Augustinus aan meegedaan heeft, onder andere. Die eeuwenlang Israël achtervolgd heeft. Maar hoe zit het nou met Israël? Hoe zit het nou met de plaats tussen Israël en God? En dat is de vraag die Paulus zich ook gesteld heeft. En daar wil ik met jullie over gaan lezen in Romeinen 11. Terwijl jullie het opzoeken, nogmaals, als ik het over Israël heb, dan heb ik het over het Joodse volk. En niet over de staat Israël. En zeker niet over de regering van Israël. Nou, de Romeinenbrief heeft Paulus geschreven als een uiteenzetting van het evangelie. Als je de brief leest, een prachtige brief. Je begint met de eerste drie hoofdstukken om af te rekenen met alle hoop die een mens in zichzelf zou kunnen hebben. En dan komt het bij het geloof van Abraham. En dan kom je in Romeinen 5. Wij nu hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Een geweldig vers. Kom je in Romeinen 6, Romeinen 7 over de wet. En dan kom je in Romeinen 8. En Romeinen 8 is een geweldig hoofdstuk. De vrijheid, de heerlijkheid van de kinderen Gods. En dat begint met, zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dan kun je in juichen, hè? Toch? Dan denk je, oh, er is geen veroordeling meer. En dan jubelt dat een heel hoofdstuk door. En dan komt het aan het eind van het hoofdstuk, die overbekende versen, dat Paulus schrijft, dat God alle dingen laat medewerken ten goede. En dat hij schrijft, dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die in de Heer Jezus Christus is. Maar hoe zit het nou met Israël? Want in Jeremia 31, daar schrijft de Heer dat hij een nieuw verbond met Israël zal sluiten. En dit is maar één van de aantallen versen in de Bijbel die ditzelfde thema behandelen. Dus ik heb er eentje uitgelegd en er staat het volgende in Jeremia 31... Vers 35 en 36, daar staat, zo zegt de Heere, die de zon tot een licht geeft overdag, en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht, die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen, Heere van de legermachten is zijn naam. En dan staat er dit, als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor mijn aangezicht, spreekt de Heere, dan zou ook het geslacht, het nageslacht van Israël ophouden een volk voor mijn aangezicht te zijn, alle dagen. Als er geen zon meer zou zijn, zegt de Heer. Als er geen sterren meer zouden zijn. Als de zee niet meer zou bruisen. Ja, dan. Maar dan zeg je, ja, dat kan niet. Nee, daarom zal God ook nooit zijn verbond verbreken met Israël. En moet je je voorstellen, stel je voor dat het wel zo zou zijn. Stel je voor, God zou zijn verbond met Israël verbreken en zeggen, nou, jullie hebben er zo'n zootje van gemaakt. En dat hebben ze natuurlijk ook. Als je kijkt naar de ballingschappen zijn niet voor niets gekomen. En daar had de Heer ze voor gewaarschuwd. Als jullie niet gehoorzamen, dan zullen de volken over jullie komen. En dan zal het niet goed met jullie gaan. En ze zijn ongehoorzaam geweest. En ze hebben er een puinzooi van gemaakt, om het zo maar even te zeggen. Als je denkt aan een koning als Manasse, die wel aan het eind van zijn regering tot bekering is gekomen, die er zo'n onvoorstelbare zooi van had gemaakt op godsdienstig gebied, dat de Heere zei, nou is het afgelopen. Nu komt de ballingschap en die kwam ook. En daarvoor al in 722 voor Christus de ballingschap van het Noordrijk en in 587 de ballingschap van het Zuidrijk naar de Babyloniërs. Dus zou je kunnen zeggen, God heeft afgedaan met Israël. Maar als God met Israël afgedaan zou hebben, wat betekent dat nou voor jou en voor mij? Heb je er wel eens over nagedacht? Enig idee?
Zouden wij ook hetzelfde als Israël, als wij het goed doen, dan is het goed. Als het niet, dan...
Het uitstekende antwoord. Hoe heet je ook weer met je voornaam?
Dunja.
Ja. Ja, dat is een beetje moeilijk te onthouden voor mij, hoor. Maar ik ken wel een paar woorden Arabisch, hè?
Ja.
Dat hebben we vanmorgen al geoefend.
Dat gaat wel goed.
Ja. Salam alaikum, wa alaikum assalam, keef halai, keef halin. Nou ja, enzovoort. Maar veel meer ken ik niet, hoor. We hebben Syrische vrienden. Maar goed. Maar inderdaad, als God Israël zou afrekenen en zeggen, nou, jullie hebben er zo'n zootje van gemaakt, gaan we met iets nieuws beginnen. En jij en ik dan? Oh, maar wij doen het. Nee, voor ons precies hetzelfde, vrienden. Wij kunnen alleen maar staan vanwege genade. En op geen enkele andere reden. Dus er is geen enkele reden. Als God Israël zou verstoten, dan zou hij ook ons moeten verstoten. En gelukkig doet hij dat niet. Nou, Paulus gaat in Romeinen 11 gaat hij dat uitleggen. En dan moet je je even realiseren, de brief is geschreven aan de christenen in Rome, heiden christenen voornamelijk, hoewel er ook een behoorlijke populatie Joden was in Rome, voor die tijd behoorlijk. 7000, ongeveer 7000 Joden woonden in Rome. En de Joodse godsdienst was een toegestane godsdienst. Met een mooi woord heette dat de religio licita. Nou, kijk, denk maar aan licentie, hè. De toegestane godsdienst. En dan schrijft Paulus in Romeinen 11 vers 2, daar begint hij en dan zegt hij van, God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. God heeft zijn belofte aan Israël gegeven en die belofte staat vast. Hebben wij vanmorgen ook al niet gezongen over de trouw van God? Ik kan me even niet meer herinneren, maar mijn geheugen is niet zo geweldig meer. Maar ik dacht aan het lied, ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Je kunt je vertrouwen op de Heer, je God stellen, maar helpt dat ook? Ja, hè? Want God is trouw. God is een trouwe God. Ik dacht aan Salomo, als de tempel ingewijd wordt, dan staat hij daar, weet je wel, en dan zegent hij het volk. En dan zegt hij, geloofd zij de Heere die zijn volk Israël rust gegeven heeft, overeenkomstig alles wat hij gesproken heeft. En dan staat er dit, niet één woord is onvervuld gebleven van al zijn goede woorden, die hij gesproken heeft door de dienst van Mozes, zijn dienaar. Niet één woord is onvervuld gebleven. God vervult zijn beloften. Ook al zie je dat niet altijd. Ik zie het niet altijd. Jij ziet het niet altijd. Maar God is trouw aan zijn woord. Als God iets zegt, dan doet hij dat. Zelfs als wij er een puinzooi van maken, dan zegt God, maar ik ga toch door. Dat is zijn wezen. 2 Timotheüs 2, daar staat, als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouwd. getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. God spreekt waarheid en hij zal er nooit op terugkomen. Nummer 13, 23, vers 19, daar staat: God is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij ergens berouw over hebben zou. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen, zou hij spreken en het niet gestand doen. Wij zijn wel zo. Wij zeggen vaak dingen, maar we doen het niet. Maar God niet. God liegt niet. God doet wat hij zegt. En God kan niet liegen. Dat zit er. Hetzelfde dat je, als je, kun je een vierkante cirkel maken? Nee, dat gaat niet. Een cirkel is per definitie rond. Nou, God kan niet liegen. Wat hij belooft, dat doet hij. En dat is voor ons natuurlijk een geweldige bemoediging. Als wij ons vertrouwen op de Heer Jezus stellen, dan rechtvaardigt God ons. Ik was ontroerd laatst door het mailtje van Anneke, en van Peter natuurlijk ook, maar Anneke stuurt ze altijd, over dat jochie dat gebeden had dat hij de Heer Jezus wilde leren kennen. Ja, ontroerend, hè? Ja. En dan weet je, God gaat zijn belofte vervullen. Ja. God gaat doen wat hij belooft. En zo mogen ook jij en ik hem vertrouwen op zijn woord. Ook al voel je het niet. Ik voel het heel vaak niet. Ik zal je heel eerlijk vertellen. Ik heb vannacht slecht geslapen. Ik ben om 9:30 met een duffe kop uit mijn bed gestapt. Ik had geen soort geestelijke beleving. Een geweldig mooi gebed of zo. Ik heb me in de auto gehaast om hier naartoe te rijden. En dan denk je van ja. Maar God is dezelfde. God verandert niet. God houdt zijn woord. God is niet afhankelijk van jou of mijn religieuze gedrag. Maar hij is trouw. Ja. Prachtig voorbeeld daarvan is in Genesis 15. Als God het verbond met Abraham maakt. Heb je de geschiedenis wel eens gelezen? Moet je thuis maar eens lezen. Dus rustig lezen. Het is een schitterend verhaal. In die tijd maakten volken met elkaar verbonden. Partijen maakten met elkaar verbonden. Het hoefde niet alleen een volk te zijn, het kon ook gewoon twee stammen of twee grootgrondbezitters of iets dergelijks. En dan wilden ze geen ruzie maken met elkaar, want dan zouden ze elkaar alleen maar afslachten. En dan zeiden ze, we maken een verbond met elkaar. Ik zal jou niet aanvallen en jij zult mij niet aanvallen. Maar hoe deden ze dat? Schitterend verhaal. Dan namen ze een aantal dieren. Die werden doormidden gehakt. Die werden zo gelegd. En dan liepen ze daar samen doorheen. Heel raar. Maar voor hen was dat heel juridisch. Want daarmee zeiden ze: luister, zoals wij hier doorheen lopen, door de geslachte dieren, en jij of ik zullen ons niet houden aan onze belofte, dan zullen wij zo worden. En als we dat niet doen, als we goed zijn voor elkaar, zal het goed met ons gaan. En God maakt zo'n verbond met Abraham. Met één verschil. Weet je wat het verschil is? Nou, dat lees je in Genesis 15. Abraham valt in een diepe slaap. Abraham moet die dieren slachten. Die legt hij netjes neer. En dan valt hij in slaap. En dan komt er een rokende, vurige oven. En die gaat door die dieren heen. Terwijl Abraham ligt te slapen. Begrijp je wat dat betekent? God maakt een verbond met Abraham. Ik zal dit doen en ik zal dat doen en ik zal dat doen. Hij zei niet tegen Abraham, als jij je best doet, zal ik het doen. Hij zei, ik zal het doen. En God ging alleen door die dieren heen. En zei daarmee, ik zal het doen. Een onvoorwaardelijk verbond. Prachtig, prachtig verhaal. God was niet afhankelijk van wat Abraham zou doen. God zegt, dit is mijn plan. Dit ga ik doen. En dat heeft hij gedaan. Want Abraham is tot een geweldig volk geworden. Je kent natuurlijk het verhaal van Isaac en van Ismaël en het hele verhaal. En uiteindelijk is daar het Joodse volk uit ontstaan. Toen ze uit Egypte trokken waren ze een groot volk. En zo is Israël ontstaan. En zo zijn ook uit Ismaël, de Ismaëlieten, de Islamieten ontstaan, de Arabieren ontstaan. Die komen daaruit voort. Nou, ik wil met jullie bij drie puntjes stilstaan, kort. En dat is, de vraag is dus, heeft God zijn volk verstoten? Het antwoord is nee. Gods opzij zetten van Israël is in de eerste plaats slechts gedeeltelijk, want Israël is opzij gezet. God, het is als het ware alsof God zijn verbond op pauze heeft gezet. En toen is de gemeente gekomen. Maar God heeft Israël niet verstoten. Paulus zegt, ik ben het bewijs daarvan, ik ben ook een Jood. En dan zegt hij, God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, Romeinen 11 vers 4, niet verstoten. God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende. Dat trof mij ook. Dat kennen is niet alleen in de zin van, oh ja, ik wist van ze. Maar dat kennen in de Bijbel is ook relatie hebben met gemeenschap. God kende Israël. Maar ook, God kende Israël. God wist al wat er met Israël zou gaan gebeuren. Al voordat ze er überhaupt waren. Al bij Abraham wist God al wat er allemaal zou gaan gebeuren. God wordt niet verrast door jou en door mij. God weet alles van tevoren. En dan krijg je dat verhaal van Elia. Dat God zegt van, joh, ik heb nog 7000 mensen voor me overgelaten. Die hun knieën niet voor de Baal gebogen hebben. Ja. Israël kon Gods wet niet houden. Dat wist God al. En toen hij Abraham riep, wist hij al wat er zou gaan gebeuren. In de woestijn en later in Kanaan. Hij wist dat Israël zou afvallen en vreemde goden achterna zou gaan. Hij kende Israël. Hij begon met het volk en hij wist precies hoe ze er vanaf zouden brengen. En toch begon hij eraan. Hij weet van jou en van mij, toen hij met ons begon, toen wist hij al alles wat we zouden gaan doen. Hij wist hoe het met ons zou gaan. Hij wist, ja, dat wij dus met zoek een puinzooi van maken. En toch begon hij met ons. Dat is het geweldige, vrienden. En toch begon hij met ons. God wist alles van Israël. En toch begon hij eraan. En dat verstoten is maar gedeeltelijk geweest. Want de eerste gemeenten waren Joods. En de Joden in de gemeente waren en zijn het levende bewijs dat God Israël niet verstoten heeft. Gods opzijzetten van Israël is slechts gedeeltelijk. Gods opzijzetten van Israël is ook tijdelijk. Er is een gelovig overblijfsel overgebleven. Zowel toen als nu. En Israël is tijdelijk terzijde gesteld, opdat wij, de heidenen, deel zouden krijgen aan het verbond wat God met Israël gemaakt had. En dan schrijft Paulus over dat prachtige verhaal over die olijfboom. waar de slechte takken vanaf zijn gehaald, die geen vrucht dragen, en waar dan goede takken van een andere olijfboom, van een wilde olijfboom, in zijn geënt, die vrucht gaan dragen. Dat zijn de heidenen. Dat zijn jij en ik. En dan schrijft Paulus, God heeft die wilde takken op die goede olijfboom geënt. Maar hij kan de takken die hij afgenomen heeft, kan die weer terugenten. De natuurlijke takken, oftewel Israël, kunnen weer op hun eigen olijfboom geënt worden en opnieuw gaan bloeien als volk. En dan dacht ik aan een prachtig gedeelte in Jeremia 31. Ik zal het maar niet helemaal lezen, denk ik. Maar daar zegt de Heere door Jeremia. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda, Jeremia 31, vers 31 trouwens, voor wie het op wil schrijven, een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Dat verbond hebben ze verbroken. Maar, zegt de Heere, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Wat de wereld ook zegt, wat de Verenigde Naties kan doen, met hun schandalige, voortdurende moties tegen Israël. Er is geen land ter wereld die zoveel negatieve moties krijgt in de Verenigde Naties als Israël. Niet Soedan, waar de ellende vele malen groter is. Niet Ethiopië, niet Noord-Korea, niet noem maar op, Israël. Israël wordt er steeds weer opnieuw uitgepakt. En dan schrijft hij aan het eind, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. God gaat verder met Israël. Wij zijn thuis, ik ben met een groep mensen uit de gemeente, ben ik bezig met een Bijbelstudie uit het moeilijkste boek in de Bijbel. Wat is het moeilijkste boek in de Bijbel?
Ja, Openbaring.
Openbaring, ja. Ik zeg, waar willen jullie Bijbelstudie uit? En toen kwam daar uit Openbaring. Ik zeg, nou weet wel waar je aan begint hoor. Er zijn makkelijke boeken. Maar goed, maar ook daar zie je datzelfde. Dat Israël krijgt opnieuw een plaats. God gaat verder met Israël. Je moet voor jezelf ook Psalm 89 maar eens lezen. Ik ga het niet allemaal voorlezen nu. Maar zo prachtig. Waarom? God is een genadig God. Ik las gisteren het volgende ergens. En dat trof mij. Gods genade overtreft altijd de zonden van zijn volk. En toen dacht ik van, Gods genade overtreft ook mijn zonden. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik zit er nog vaak in de moed van, ik moet wel mijn best doen. Dat heeft misschien te maken met mijn Rooms-Katholieke achtergrond, dat weet ik niet. Maar ik moet wel mijn best doen. Want anders krijg ik misschien wel een draai in mijn oren van God. Ja, dat zeg ik dan niet zomaar. Maar dat zit er toch onbewust achter. En ik probeer mijzelf te oefenen om daar nee tegen te zeggen. En om te zeggen, Heer Jezus, ik vertrouw op uw genade. Ik vertrouw op de genade die mij gebracht is door uw lijden en sterven. Om me daaraan vast te grijpen. Om het kruis van Christus vast te grijpen als het houvast in mijn leven. Want we hebben niets, vrienden, waarmee wij Gods genade zouden kunnen, Gods liefde zouden kunnen verdienen. Niets. Een van de mooiste versen in de Bijbel is ongetwijfeld 1 Johannes 4 vers 8. Waar staat deze drie woorden. God is liefde. En dat is onze redding. Niet God is rechtvaardig, dat is ook waar. Hij straft wie gestraft moet worden en hij, spreekt vrij wie vrijgesproken moet worden. Nee. Gods wezen, Gods hele wezen is liefde. Gods genade is oneindig veel groter dan jij en ik kunnen beseffen. En waarom is Israël tijdelijk terzijde gesteld? Omdat de Joden jaloers zouden worden op de heidenen. En omdat God het heil opnieuw naar het Joodse volk zou kunnen brengen. En dat gebeurt ook. Ook in Nederland zijn organisaties. Ik denk bijvoorbeeld aan Israël en de Bijbel. Maar daar is er maar één van. Die in Israël werken en die het evangelie brengen aan het Joodse volk. Want ook zij moeten hun Messias leren kennen. Want zonder de Heer Jezus Christus is er voor een Israëliet geen behoud. Behoud is alleen, de redding is alleen in de Heer Jezus Christus en in niemand anders. En Gods opzijzetten voor Israël is ook bewust. Dat is het derde punt. Gods opzijzetten voor Israël is bewust. Nou, laat me je dit vragen. Wat is nou het alles overstijgende doel wat God heeft met deze wereld, met jou, met mij, met Israël, met alles? Wat is het hoogste doel van God? Wie durft daarop te antwoorden? Roep maar gewoon, anders kan ik het niet horen.
Een relatie met zijn schepping.
Oké, dat is waar. Maar dat is niet het hoogste doel, maar dat is waar hoor. Van harte, maar dat is niet het hoogste doel.
Christus in alles en alle. Christus in alles en alle.
Ja, oké. Dat is ook dat komt, dat kruipt ook al dicht tegenaan.
De verheerlijking van zijn naam.
De verheerlijking van zijn naam. Daar gaat het om. Zeg je, hè? Het gaat toch om mijn redding? Gaat het toch om dat ik later dat ik een ticket krijg om pap met gouden lepels te kunnen gaan eten? Zoals we dat vroeger wel eens grappig zeiden. Maar daar gaat het allemaal niet om. Natuurlijk, het is geweldig allemaal. Maar dit is het. Gods ultieme doel is de verheerlijking van zijn naam. Gods ultieme doel is zijn heerlijkheid. Alles aan God is heerlijkheid. Niet heerlijkheid in wat hij doet en heerlijkheid in wie hij is. Denk maar aan Mozes op de berg. Hij zag Gods heerlijkheid. Wat moet dat? Ja, dat. Hij leefde maar in het Oude Testament, maar hij heeft veel meer van God gezien, denk ik, als jij en ik. Gods heerlijkheid. Ik dacht aan Jesaja 6, ken je dat gedeelte? Het roepingsvisioen van Jesaja. Ja, moet ik maar eens lezen. Prachtig gedeelte, Jesaja 6. En dan zijn er die engelen, die serafs, die voor zijn troon staan. En die roepen het toe. De een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Johannes schrijft in Johannes 1 vers 14 over de Heer Jezus. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond, onder ons getabernakeld, staat er letterlijk, in een tent gewoond. En wij hebben, en dan heeft hij dus over Johannes en de discipelen, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. En dan denkt hij misschien wel aan de geschiedenis in Matteüs 17. Want ook dat heeft Johannes beleefd. Als de Heer Jezus drie van zijn discipelen, zijn drie intimi, Petrus, Jacobus en Johannes, dat waren zijn drie. Ja, de rest waren ook vrienden van hem, maar dit waren zijn speciale vrienden. En Johannes was de allerspeciaalste vriend. Niet Petrus. Was ook een dikke vriend van Jezus, hoor maar. En dan komen ze op die berg, de berg der verheerlijking. En dan wordt Jezus voor hun ogen veranderd. En weet je wat er dan staat? Ze zagen zijn verheerlijkte staat. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon. Zijn kleren werden wit als het licht. Ik denk aan Openbaring 1. Moet je ook maar eens lezen. Ook zo'n adembenemend gedeelte. Als Johannes de Heer Jezus ziet als de verheerlijkte Heer. Terwijl hij Jezus heel goed kende. Hij was een dikke vriend van Jezus. Stel je voor dat Karel een dikke vriend van mij is. Nou, ik mag Karel graag om. Maar stel je voor dat hij een dikke vriend van mij is. En ik zou zeggen, hey Karel, wat leuk om je weer te zien. En ik heb hem vanmorgen al een hand gegeven. Ik zeg, wat leuk dat je er weer bent, weet je wel, enzovoort. Maar toen Johannes de Heer Jezus zag in zijn heerlijkheid. Wat deed hij toen? En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten neer. Want hij zag Jezus in zijn hemelse heerlijkheid. En hij had het niet meer. Of denk aan de tabernakel. Het heilige der heiligen, later in de tempel ook. Waar Gods heerlijke, Gods Shekinah was. Vrienden, het doel van alle dingen. Van engelen, mensen, andere schepselen, leven, dood, hemel, hel. Het land, de zeeën, de hemelen, het hele universum. Alles is erop uit. Om de majesteit, de heerlijkheid te tonen van de heilige soevereine schepper die ze heeft gemaakt. En om alle schepselen ertoe te brengen, hem te verheerlijken. En God zal verheerlijkt worden in het behoud van Israël. Paulus schrijft aan het eind van dit hoofdstuk. Heel Israël zal zalig worden. Er is een verharding over Israël gekomen, zegt hij. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan, tot het klaar is. En wanneer? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet wanneer de Heer Jezus gaat terugkomen. Ik bid zo vaak, o Heer Jezus, ik wou dat u vandaag terugkwam. Ik weet het niet. Maar dan zal heel Israël zalig worden. Daarmee bedoelt Paulus naar mijn overtuiging niet iedere Jood die er op deze wereld leeft. Dat geloof ik niet. Want de behoudenis is alleen in de Heer Jezus Christus. Maar er zullen velen zijn in die tijd, wat we dan noemen de tijd van de grote verdrukking, als de antichrist zijn beeld opzet in de tempel van Jeruzalem, dan zullen de Joden, en zeker de gelovige Joden, zullen de schellen van de ogen vallen. En zullen ze zien dat hij niet de Christus is, maar een anti, de antichrist. Iemand die zich tegen Christus stelt. Iemand die zich in de plaats van Christus stelt en zich laat aanbidden. Dat lees je allemaal in het boek Daniel. En die zei al van de week, oh, je hebt wel erg veel opgegeven om te lezen, zeg. Jonge. We zijn met hoofdstuk 12 bezig. Nou, dat is geen makkelijk hoofdstuk. Ja, ze moeten een hele rits. En ze moeten met name het Oude Testament gaan lezen. Want in het Oude Testament kom je al die beloften aan Israël tegen. In Daniel, Daniel 7, Daniel 9, Daniel 12, noem maar op. Daar vind je overal, vind je dat. De profetieën over de eindtijd. Vrienden, heel Israël, gelovig Israël, gaat zalig worden. Zij zijn het ware nageslacht van Abraham. Nu al, maar straks nog veel meer. En dan eindigt Paulus met deze woorden. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Romeinen 11 vers 33. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En dan komt het weer. Hem zij de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen.